Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goeiedag beste luisteraar. Goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over depressie. Wat is het en wat kan je er zelf aan doen? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit samen met Christian Vinkers aan tafel. Goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Christian Vinkers, jij bent professor en je bent psychiater aan het Amsterdam UMC en GGZ in Geest. Je hebt aandachtsgebieden stemming, stress en burn-out en je bent ook auteur van onder andere Hoe zit het nu echt met antidepressiva? Deze podcast die zal verdeeld worden in twee delen. We beginnen met wat is het eigenlijk, een depressie? En het tweede deel is wat kan je eraan doen? Deel 2 zullen we starten met stel iemand komt op het spreekuur met een depressie. En wat moet je dan doen? Dus als je met die vraag speelt, dan kan je misschien eerder naar deel 2 gaan om daarmee te starten. Maar dit deel is wat is nou eigenlijk een depressie? En dat is ook een goede uitleg voor de naaste, omdat het belangrijk is om te weten wat het is, zodat je als naaste weet hoe je een patiënt kan ondersteunen. Christian, een depressie, wat is het eigenlijk?
Ik denk dat je een depressie het beste kunt omschrijven als een hele zware somberte. Het is echt anders dan, iedereen voelt zich wel eens somber, hè? Kijk, dat is normaal. Iedereen voelt zich wel eens vrolijk, wel eens somber. Maar depressie is een hele andere vorm van somberheid en niet meer kunnen genieten. Namelijk echt dat je het leven door een hele zwarte bril bekijkt. Je kan niet meer genieten, je bent somber. En er komen nog een aantal dingen bij. Je moet je met concentreren, tv kijken of krant lezen. Je slaapt misschien slecht. Je voelt je vaak schuldig, angstig. Sommige mensen hebben ook gedachten aan de dood, suïcidale gedachten. En die clusteren vaak samen. Maar overheersend is gewoon echt die hele zware somberheid. En het ingewikkelde van depressie is dat je het aan de buitenkant niet altijd kunt zien. Dus mensen kunnen nog wel glimlachen soms. En denk je van, nou, dat zal het wel meevallen. Maar soms zit er een heel groot verschil tussen wat je aan de buitenkant ziet en hoe iemand zich van binnen voelt.
Ja, dat maakt het voor degene die ernaast staat wel lastig om dat in te schatten.
Ja, maar daarom is het denk ik ook heel belangrijk om ernaar te vragen en daarover te praten. Dat is lastig, hè, want ik denk dat op depressie heel veel vooroordelen rusten. Omdat mensen dan zeggen van ja, ik voel me ook wel eens somber. Hè? Nou ja, dan ga ik ook gewoon door en dan komt het ook wel goed. Waarom kan jij dat dan niet? Ja. Dus voor mensen om dan toe te geven van ja, het gaat niet. Ik voel me somber en dat is heel moeilijk. Ook omdat je het niet ziet aan de buitenkant. Hè? Dus soms zeggen mensen bij mij op het spreekuur bij GGZ ingeest ook wel van ja, ik wou dat ik gips op mijn been had. Dat mensen het, het konden zien. Want nu is het niet te zien. En dat betekent ook dat lang niet altijd erover gepraat wordt. Ja. Ook als je bijvoorbeeld niet meer werkt. Dan zeggen mensen van, er is iets psychisch. Maar wat het dan precies is, weet je niet. Als iemand dan een gebroken been heeft of zijn prostaatoperatie of kanker, dan worden er heel veel fruitman-beterschapskaartjes gestuurd. Ja. Maar depressie is toch altijd een beetje enger. Wat is het nou precies? En bijna grip erop. Dus dat betekent dat mensen heel lang ermee blijven worstelen. En heel veel schaamte ook is om erover te praten. Ja. En dat terwijl het in Nederland heel veel voorkomt. Ongeveer 800.000 mensen in Nederland hebben elk jaar een depressie. En dat is van heel licht tot heel zwaar. Hè? Dus niet iedereen heeft een aantal depressies gaan ook vanzelf weer over. Dus je hoeft niet gelijk als je dat hebt te denken van, oh nee, het gaat nooit meer over. Maar het komt heel vaak voor.
Ja, dus als luisteraar, je bent dus ook niet alleen. Er zijn er heel veel mensen die hier last van hebben. Ja. En doorgaans tijdelijk, hè, dat het rustiger wordt weer. En,
Je mag echt het voor mensen die last van hebben. Er is een groep mensen bij wie het vaker terugkomt en die er heel erg mee worstelen. Maar er is ook een hele grote groep mensen die opknappen, die herstellen en die er nooit meer last van hebben. Nee. Dus je mag ook echt wel perspectief hebben op dat het beter mag gaan. En dat is wel heel belangrijk. Want als je midden in zo'n depressie zit, je bekijkt het leven door een hele zwarte bril. Iedereen denkt dan van ja, dit komt niet meer goed dit. En dat is een hele irrationele gedachte. Maar wel eentje die heel beklemmend kan zijn. Ja. En dan helpt het misschien niet dat ik dan zeg van ja, er is echt wel kans dat het goed komt. Maar toch is het wel belangrijk om die boodschap wel uit te dragen.
Ja. En dat, je had het net over het schuldgevoel. Wat ik ook wel hoor is dat mensen zich schuldig voelen, want er is eigenlijk in hun leven niet per se iets waar ze heel erg depressief om zouden moeten zijn. Er is van alles om hen heen wat hun zou moeten opvrolijken, maar ze kunnen het niet. En dan voelen ze zich schuldig om zich depressief te voelen.
Ja, ja, dat is heel... Kijk, als een depressie een logische reactie zou zijn op de omgeving, dan zou het ook een misschien wel een normale reactie zijn. Als jij een hele nare echtscheiding hebt of relatieproblemen of je partner is overleden en je hebt rouw, ja, dan is het heel normaal om je daar heel rot over te voelen. Tot op zekere hoogte. Hè?
Ja.
Het is juist ook een ziekte, een aandoening die zo is, omdat het soms heel onbegrijpelijk is.
Ja.
Dan zeggen mensen ook van, ja, maar jou, je hebt zoveel om van te genieten.
Ja,
ja, ja, dat is best wel, ja, mag ik het zeggen, een domme opmerking. want die mensen, het is niet dat die mensen dan zeggen van, oh ja, nee, je hebt gelijk. Nee, dan ben ik wel niet meer somber, want mijn leven is eigenlijk best wel goed.
Was het maar zo.
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, en hoe zou het dan toch komen? Hoe ontstaat een depressie bij iemand?
Nou, wat je heel vaak ziet, is dat het te maken heeft met aanleg. Dus genetica. Dus eigenlijk je DNA van je ouders speelt ook een rol. Niet alles bepalend hoor, want echt niet dat je veroordeeld bent tot een depressie.
Nee.
Maar je ziet wel dat depressies vaker in families voorkomen. Dus je zegt van, ja, mijn moeder heeft een depressie, of mijn oma, of mijn oom. Of er is iemand ook aan suïcide overleden, wat dan vaak ook te maken heeft met depressie. Het heeft ook te maken met hoe je als persoon in elkaar zit. Dus mensen zijn van nature, ja, die zien vaker het glas als half leeg. Hè? Dat is dan neuroticisme noem je dat. Dus als je neurotisch bent, een beetje een psychiatrische term, maar je bent eigenlijk geneigd om dingen negatief in te schatten. Dat betekent eigenlijk dat door relatief kleine dingen je uit het lood geslagen wordt. Dat je stressgevoelig bent en dat je eerder vatbaar bent voor depressie. En andersom, als je van nature optimistisch bent, maar gewoon normaal optimistisch, niet Donald Trump optimistisch, dan is dat best wel beschermend tegen depressie. En vaak, soms word ik ook gedacht, hè, van ja, bijvoorbeeld burn-out komt door het werk en depressie is meer van binnen. Maar dat onderscheid is ook niet zo, zo hard hoor, want heel veel patiënten hebben ook bij mij met een depressie werkconflicten. Of ruzie op het werk, of te druk op het werk. Stress is ook een hele belangrijke risicofactor voor depressie. Dus soms kun je niks aanwijzen en komt het echt als een donderslag bij heldere hemel. Maar soms zie je ook dat mensen van tevoren zeggen, ja, het begon eigenlijk in de periode dat ik werd ontslagen van werk, dat mijn relatie uitging, dat ik moest mantelzorgen en ook nog een baan moest doen met drie kinderen, van de eentje ADHD had. Nou ja, en dat het dan gewoon te veel werd. En dat dan op een gegeven moment de menselijke geest tot een soort kantelpunt komt. Dat je zo onder druk wordt gezet, dat je op een gegeven moment, ja, over het randje gaat. En dan, dan kan je angstig worden, of sommige mensen psychotisch, of sommige mensen die gaan heel veel alcohol drinken. En sommige mensen worden op een of andere manier, wordt het brein een beetje in een depressieve toestand gedrukt. Waardoor je eigenlijk naar buiten kijkt van, ja, het leven is niks meer waard. Ik ben mislukt en het komt nooit meer goed. En dat is een hele nare, zwarte toestand. En mensen proberen dat vaak nog mee door te gaan. Want wat is het grappige? Want mensen denken vaak van, ja, als het vanzelf gekomen is, gaat het ook vanzelf weer weg. En soms is dat zo bij depressie, maar soms ook niet. En, ja, en dan moet je wel, ja, dat klinkt wat onerbiedig, maar dan moet je wel aan de bak.
Ja, ja. Ja, terwijl dat juist zo moeilijk is. Ja. Op zo'n moment, ja.
Want het liefst wil je ook gewoon de hele dag in bed liggen. Ja. En slapen en je afzonderen en je terugtrekken. En gewoon niks meer doen. Maar daar gaan we het vast nog over hebben. Wat je dan ziet, dan krijg je een vicieuze cirkel. Want dan denk je, ja, ik doe niks en ik ben mislukt. En dan doe je de hele dag niks. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Ja, ik lig de hele dag op de bank, zie je wel, lukt niet. En dan, ja, dan krijg je gewoon een vicieuze cirkel.
Ja, vicieuze cirkel naar beneden. Ja, en die is weer terug te draaien, inderdaad, naar boven. En daar zullen we het in deel 2 over hebben. Wat kan je eraan doen? Ja, en je vertelde net al wat cijfers. 800.000 mensen hebben per jaar in Nederland een depressie. Kan jij een beeld geven van hoe lang ongeveer een depressie kan duren? Dat verschilt natuurlijk ontzettend. Maar er zijn wel waarschijnlijk wat richttijden in.
Ja, nou, ik denk dat je moet sowieso, om van een depressie te kunnen spreken, hebben we met elkaar afgesproken minimaal 2 weken. Maar dat wat je ziet is dat het vaak veel langer duurt. Een depressieve episode, aantal maanden, staat er sowieso voor. Dat kan langer zijn. En sommige mensen ontwikkelen dan ook iets wat heet chronische depressie. Dat klinkt alsof je er nooit meer vanaf komt. Maar ook dat, daar kan je vanaf komen of in ieder geval een stuk beter mee gaan. Dan kan het ook echt wel langer dan een jaar duren. Maar gebruikelijk is het toch echt wel een aantal maanden. En soms wel een half jaar of nog langer. Ja. Maar dat verschilt heel erg per persoon.
Ja. Ja, je zei net al even angstproblemen of burn-out klachten, dingen op werk. Die verschillende problemen die kennen best wel wat overlap hè, qua symptomen. Soms is het best wel lastig ook om ze uit elkaar te halen. Maakt het überhaupt uit? Moeten we dat helemaal uit elkaar zien te halen?
Nou, dat is soms wel en soms niet. Je moet wel een beetje weten in welke hoek het zit. Je ziet dat depressie, dus somberheid, niet meer genieten, heeft heel veel overlap met angstklachten, angststoornissen. Bijvoorbeeld de piekerstoornis, de gegeneraliseerde angststoornis. Ja, mensen die somber zijn, slecht slapen, niet meer kunnen genieten, die piekeren ook bijna altijd. Ja. Of maken zich zorgen over de toekomst. Dus dan hebben die mensen dan 2 ziektes? Nee, die hebben dan 1 aandoening of 1 ergens last van, waar angst en depressie samenkomen. Ja. En sommige mensen hebben ook sociale angstklachten erbij of paniekklachten erbij. Dus met angst en depressie zie je heel veel overlap. Qua overlap met burn-out is het een stuk lastiger, omdat na burn-out gewoon niet veel goed onderzoek is gedaan. Er is, als iemand ziek thuis zit met de diagnose burn-out, is daar ook best wel veel overlap met depressie. Hoeveel precies weten we niet, niet precies. En uiteindelijk kan het voor mensen soms, een diagnose als burn-out is misschien wat minder schaamtevol of stigmatiserend dan de diagnose depressie. Dus in die zin kan het ook wel een andere rol of een andere functie hebben. Kijk, je hoeft niet allemaal lijstjes met symptomen na te gaan. Maar het maakt wel uit bijvoorbeeld als je heel veel angst hebt met een heel klein beetje depressie, dan kan je psychologische behandeling echt wel anders zijn dan als je heel veel depressie hebt met heel veel op de bank liggen en veel slapen en een heel klein beetje angst.
Ja. Maar ze kennen een grote overlap van symptomen, dus soms is het best wel lastig van, nou, wat heb ik nou eigenlijk? Ja.
Mensen houden zich niet aan hokjes. Dus dat maakt ook dat de DSM, dat klassificatiehandboek, is natuurlijk een heel gewild mikpunt van spot. Hè? Dat mensen zeggen, de menselijke geest houdt zich niet aan de hokjes. We proberen toch zo heel grofmazig raster over een mens te leggen en zeggen van, in welke hoek zit je ongeveer? Dat is denk ik wel goed om even te noemen. Mensen denken vaak dat zo'n DSM-classificatie, dat het een diagnose is. Of wel eens, wordt ook wel eens devaluerende label genoemd. Hè? Maar die zie ik vooral op Schempel zitten. Maar de diagnose is heel persoonlijk. Dus stel, ik kom bij jou en ik heb een depressie. Dus ik ben somber en ik kan niet meer genieten. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik ben 44, 44-jarige man. Heeft jeugdtrauma meegemaakt, is van zijn baan is ontslagen van zijn werk, heel veel stress gehad, depressie komt in de familie voor, drinkt te veel alcohol en is nu somber, kan niet meer genieten en ligt de hele dag op bed. Dat is heel persoonlijk, hè? Dus dat gaat over mijn jeugdtrauma, over mijn relatieproblemen, over mijn alcoholgebruik, over dat ik niks doe. En daarna zeg je, ik denk in de klassificatie van de DSM zit een beetje in de hoek van de depressie. Ja. Dus het woord depressie zegt dan niet zoveel. Hè? Dan zeg je van, wat moet ik dan doen? Dus wat is voor een professional of voor de omgeving iets waar je aan kan doen? Zorgen dat iemand in beweging komt. Moet er iets gebeuren met je jeugdtrauma? Ben je vroeger geslagen? Ben je mishandeld? Heb je relatieproblemen? Hoe kun je daar weer iets aan doen? En dus is het niet automatisch zo, depressie. Hier zijn je pillen, succes ermee. En als het beter gaat, horen we het weer. Ja. Dus zo'n DSM-classificatie is heel onpersoonlijk. Maar dat is, zo is het systeem, zo is dat hele grofmazige raster ook een beetje bedacht. Maar mensen houden zich echt niet aan de hokjes van de DSM.
Ja, je noemt nu al een aantal dingen wat je daar dus mee zou kunnen doen met die persoon van 44 jaar. In dat geval, laten we naar deel 2 gaan om eens te kijken, wat kan iemand doen aan een depressie?
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!